Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. 43 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 54, vers 11 tot en met vers 17. Jesaja 54, vers 11 tot en met 17. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, het laatste vers. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw, zijn waarheid houdt er kracht tot in het laatste nageslacht. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Amen.
Jesaja 54, vanaf vers 11. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 46, vers 4, 5 en 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. 46, 4, 5 en 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer, de zegene u en uw gaven. Gemeente, jong en oud, we zijn vanmiddag weer opnieuw samengekomen in Gods huis. In de kerk horen we woorden van God. U bent daarom allemaal hartelijk welkom en ik hoop dat u vanmiddag ook zou kunnen luisteren, iets zou kunnen onthouden, want in het huis van God, daar horen we op Gods dag goede woorden van de hoge God, die in deze wereld een gemeente heeft en houdt en die eenmaal door middel van zijn zoon zal terugkomen op de wolken van de hemel. De Heer heeft zijn woord gegeven en hier in de kerk luisteren we naar de boodschap van dat woord, de Bijbel. De Bijbel is een boek, de Bijbel is een dik boek en de Bijbel die heeft ook uitleg nodig. Want in de Bijbel horen we een heilsboodschap, een reddingsboodschap voor zondige mensen. Als u zich wat oriënteert op de dingen die er gaande zijn in onze samenleving, dan zult u ongetwijfeld wel eens horen over kwade dingen. Er zijn bijvoorbeeld vluchtelingen. Er is oorlogsdreiging. Er zijn mensen die van honger omkomen, ook kinderen. We leven in onze wereld dan wel in een welvarende wereld en in een welvarend deel van deze aardbol. Maar over het algemeen zijn er in deze wereld ontzaglijk veel problemen en zorgen. In Afrika worden mensen geknecht door dictators en uitgebuit. In het Midden-Oosten zijn grote spanningen rondom Israël en in Syrië en in de conflicten tussen islamitische landen. In Rusland en in China kunnen de mensen niet vrij leven en is het leven lang niet zo bevorderd als dat wij dat kennen. En bovendien, allemaal zullen we één keer sterven. Ons leven is maar zo voor een poosje, een tijdje. Sommige mensen worden wat ouder. En dan denk ik aan 80 jaar, misschien 85 jaar. Vorig jaar is mijn oude moeder overleden en ze mocht 90 jaar worden. Mijn vrouw daarentegen werd 57 jaar. Dus het zou ook zo kunnen dat u vandaag voor het laatst hier zit en het goede woord van God hoort. Ons leven is beperkt en eenmaal gaan we dus deze aarde verlaten. Vanmorgen hebben we gehoord van een jongetje uit Barneveld van 6 jaar. Acute leukemie. Ja, denkt iemand, maar dat is incidenteel. Dat zijn maar enkelingen. Dat zou gerust kunnen. Maar denk erom, gemeente, het zou ook u, het zou ook ons kunnen treffen. Er hoeft maar weinig te gebeuren. Een klein bloedpropje in je hoofd en dan hebben we een herseninfarct. Er hoeft iets anders te gebeuren in ons lichaam. Men ontdekt vlekken op onze longen en dat zou het begin kunnen zijn van een hele moeilijke periode die zou kunnen eindigen met de dood. Gemeente, jong en oud, wij zijn mensen van de dag. En nu zitten we hier vanmiddag in Gods huis om goede dingen te horen voor slechte mensen. Want dat is de prediking. Dat is een goede boodschap voor hele slechte mensen. Voor mensen die kwaaddoeners zijn, zo noemt de schrift mensen. Mensen die naar God eigenlijk niet vragen. God vraagt naar mensen. Dat is de boodschap van de schrift. En in de Bijbel horen we het grootste geluk voor de meest ongelukkige mens in deze wereld. En daar gaan we dan ook vanmiddag in deze doopdienst, waarin er 3 kindertjes werden gedoopt. En dat is een teken van Gods goedheid. Een symbool van Gods trouwe zorg ook vandaag over zijn gemeente. Nu gaan we vanmiddag daar ook eens een poosje bij stilstaan, hoe de Heer nu zegt dat hij voor zijn kerk en voor zijn gemeente zal zorgen tot op de dag dat de Heer Jezus zal terugkomen naar deze aarde op de wolken van de hemel. We gaan vanmiddag weer opnieuw stilstaan bij Jesaja 54. We hebben dat al eerder gedaan bij doopdiensten en we willen deze keer vooral Jesaja 54, het laatste vers, vers 17, en dan vooral de woorden overdenken. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Een kort zinnetje bijvoorbeeld, om te onthouden. Ik heb dat al meer gezegd, probeer dat woord van God in uw hoofd te krijgen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Dat is nu het grote voorrecht, dat is nu de heerlijkheid van de kerk Gods. Dat is eigenlijk Gods trouwe zorg over zijn kerk en over zijn kinderen. En dan letten we in de eerste plaats op de strijd en de zorgen en de moeite die ook Gods kinderen en Gods kerk in deze wereld ondervindt. Want er staat in onze tekst, alle instrument dat tegen u bereid wordt. Een instrument, dat is een ding. We hebben instrumenten, bijvoorbeeld een revolver, een pistool, dat is een instrument waarmee je een heleboel verdriet en een heleboel narigheid kunt uitrichten. Nou, dan staat hier dat er dus instrumenten zijn, alle instrumenten tegen u bereid. Dus boosaardige middelen die bereid worden tegen de kerk Gods. Dat is onze eerste gedachte. En dan in de tweede plaats onze tweede gedachte, dat er in onze tekst staat, zal niet gelukken. En niet gelukken, dat betekent zoveel als, die zullen niet doeltreffend zijn. Dus die middelen en die instrumenten, die zijn er wel, en die doen soms ook wel heel veel pijn, maar wat ze bedoelen, namelijk om de kerk Gods uit te roeien, te vermoorden, tot zwijgen te brengen, dat zal niet gebeuren. Dat staat hier in de Bijbel. En dat belooft God. En dan staat er aan het eind van onze tekst nog iets moois bij. Er staat al een paar keer in dit hoofdstuk, spreekt de Heer. Dus dat is niet iets van een mens of van een profeet. Maar wat hier staat, dat is iets van God. Dat zegt God, onze schepper. Die zegt dat. Dus wat hier staat, dat heeft ook groot gezag en grote betekenis. U hebt allemaal wel eens meegemaakt dat iemand iets tegen u zei. Nou, dat kan een collega zijn. Dat kan de buurman zijn. Dat kan een van uw kinderen zijn. En soms is het terecht of soms ten onrechte. Maar stel dat iemand volslagen ten onrechte iets tegen u zegt. Dan denkt u, nou ja, laat die dwaas maar praten, hij weet niet beter. En u trekt zich er niet zoveel van aan. Nou kan het zo zijn dat uw hoogste baas iets tegen u zegt. Nou, daar trekt u zich wel wat meer van aan. En dan zou het ook zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de politie of iemand anders iets tegen u zegt. Nou, als de politie zegt stoppen, dan moet u dat wel doen, anders hebt u een probleem. Dus dan luisteren we. Maar hier in de tekst zegt God wat. Dus u voelt wel, we moeten allemaal erg goed luisteren. Het is niet een collega. Het is niet een profeet. Het is ook niet een politie. Het is niet Jesaja. Het is de Heere die spreekt. En hij zegt, alle instrumenten. Dus wat er ook gebeurt, het zal niet gelukken. Dat noemen we een belofte. Nou, er staan talloze beloften in de Bijbel. En hier hebt u nou zo'n belofte die de Heere doet aan zijn kerk en aan zijn kinderen. En die hij ook waar maakt. Dan gaan we eerst eens een poosje stilstaan bij de tekst en bij het verband. Dit is een tekst uit 25 eeuwen geleden. Toen is dit opgeschreven. En dit is opgeschreven in de eerste plaats voor een groep mensen die terugkwamen uit ballingschap. Die hadden dus een tijdje gewoond in een ver land, 70 jaar. En na die 70 jaar had de Heer, u mag weer terug naar uw vaderland. U zou het kunnen vergelijken met iemand die uit een vreemd land hier woont, uit Syrië bijvoorbeeld, of uit Libanon, of uit Egypte, die verdreven is uit zijn land en nu wordt alles anders in zijn land en dan mag hij weer terug naar zijn ouderlijk huis. En er is weer een mogelijkheid om daar te leven. Nou, u begrijpt, die mensen die gaan met vreugde terug naar hun vaderland. Want daar zijn ze groot geworden. Daar hebben ze hun wortels, daar ligt hun ouderlijk huis. Zo ook was het met de Joden die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Je ziet dat nou vandaag nog wel, dat Joden terugkeren naar Israël. En als je ze er dan over hoort, dan ontroert dat hen heel erg, dat dit nu het land van hun vaderen is. Nou, die ballingen die mogen terugkeren naar Israël, naar Canaan. En dat land van Canaan, dat is door de Babyloniërs helemaal verwoest. De hoofdstad van het land, Jeruzalem, is verbrand. De tempel die ligt in puin. En het is één grote dorre woestijn. Bovendien, als die ballingen terugkomen, dat is dus de betekenis van die profetie, dan krijgen ze op allerlei manieren tegenwerking om daar te wonen en om de tempel weer te bouwen en om de muur van Jeruzalem weer op te bouwen. Dus die mensen komen wel terug, maar er is een geweldige tegenstand tegen die teruggekeerde ballingen, tegen eigenlijk Gods werk en Gods volk. En dan zegt de Heer, ga nou maar terug. Keer nou maar terug naar Canaan, hoe moeilijk dat ook misschien is. Want alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Die mensen zaten in Babel. En dan zegt de Heer, ga maar terug naar Canaan. Ik weet het is verwoest. Jeruzalem ligt in puin. Maar ga nou maar terug. Want wat er ook bedacht wordt, het zal niet gelukken. Dat is wat hier bedoeld wordt. Nu gaan we naar de geestelijke les daarin. Want dit staat natuurlijk in de Bijbel toen voor die ballingen. Maar dat staat ook vandaag nog voor de gemeente Gods in de Bijbel. En wat kunnen wij daar nu van leren? Gemeente, alle instrument dat tegen u bereid wordt. We leven ook in een zondige wereld. We leven ook in een zondige stad. En misschien zitten hier wel mensen in de kerk en die denken, ja, nou ben ik wel getrouwd, maar is het nou eigenlijk wel verantwoord om nog kinderen te krijgen? Want je hoeft maar na te gaan hoe het gaat in ons land over steeds minder mensen gaan naar de kerk. En de mensen die nog naar de kerk gaan, er is ook veel ruzie in de kerk. En daar blijft niks van over. Je zou er zo moedeloos van worden. Gemeente, dat was toen zo. En eigenlijk kunnen we dat vandaag ook wel gewoon zeggen. Dat er geweldig veel instrumenten zijn, dat er dingen zijn die bereid worden tegen de gemeente God. En daar zou je moedeloos van worden. Dus dan maar geen kinderen meer krijgen. Dan maar niet meer naar de kerk gaan. Dan maar leven alsof er geen God en geen eeuwigheid aanstaande is. Nou, dat zou natuurlijk het slechtste zijn wat we tegen elkaar kunnen zeggen. Dat staat hier ook niet in de Bijbel. God zet in de Bijbel tegen die balling en zegt vandaag ook tegen zijn kerk, luister, alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Zullen we eens een paar dingen noemen die bereid, door wie wordt het eigenlijk bereid? Wie heeft er nu een geweldige hekel aan de kerk? De wereld, beetje. Natuurlijk, de wereld die ligt in het boze. En de wereld die probeert natuurlijk de kerk te marginaliseren. Uit de samenleving weg te duwen. Is dat de overheid? Misschien ook soms, denk je wel eens. Hoewel we hebben natuurlijk in ons land een overheid die ervoor zorgt dat we hier in vrede kunnen zitten. Met politie en noem maar op. En daar kunnen we niet genoeg dankbaar voor zijn. Maar wat zijn dan die instrumenten? Nou, u kunt bijvoorbeeld denken aan de duivel. Dat is een geweldige, leugenachtige en verwoestende geest. En de duivel die probeert met allerlei instrumentarium de kerk Gods te benauwen, te verwoesten en stuk te maken. Hoe doet de duivel dat? Nou, bijvoorbeeld door het verspreiden van leugens. Alle instrument tegen u bereid. De duivel heeft een heleboel leugens over de kerk. Een eerste leugen van de duivel is bijvoorbeeld de Bijbel en de godsdienst, dat is achterhaald. En bovendien, die godsdienst, als je daar wat in verdiept, daar word je helemaal depressief van. Die echte godsdienst van de Bijbel, dat is een godsdienst die niet aansluit en die het behoud van mensen niet op het oog heeft. Dat is een leugen van de Satan. Ja, maar is een mens dan geen zonde? Zeker. Daar ontdekt de Heilige Geest aan. Maar één ding moeten we natuurlijk eerst even wel goed tegen elkaar zeggen. Dat deze leugen van de duivel inderdaad een leugen is. Waar hij miljoenen mensen mee in zijn greep heeft. Want het evangelie is niet een bittere boodschap. Het is een goede boodschap. Een goede boodschap voor zondige mensen. Dus die leugen van de duivel moeten we geen gehoor aan geven. Niet in ons gezin, niet op ons werk en ook niet in de gesprekken met elkaar. Zijn er nog meer instrumenten die de Satan gebruikt? Nou, de Satan die heeft bijvoorbeeld een ander instrument en dan zegt hij de kerk, dat is alleen iets voor oude mensen. Voor de mensen van vroeger, die niet met hun tijd meegaan. En die overal bezwaar tegen hebben. En die alles wat eenvoudig is moeilijk maken. Dus de kerk en dat volk van God, dat is een volk, ja, over 30 jaar zijn verdwenen. Dus dat evangelie, dat is, eerst probeert de duivel te liegen. Dan probeert hij te zeggen, het is achterhaald, u moet er vooral geen aandacht aan geven. En er zou ik nog wel een paar dingen kunnen noemen waaruit blijkt dat er ook vandaag nog allerhande instrumenten zijn die bereid worden tegen de kerk. Gemeente jong en oud. Wat is de duivel een gemene, een verwoestende en een listige geest. Maar nou komt er nog iets bij. En dat moeten we natuurlijk wel heel eerlijk en ook heel ontdekkend tegen elkaar zeggen. Want als de duivel dan komt met zijn leugens en met zijn verkeerde voorstelling van zaken, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan we daar naar luisteren. Dat was al zo in het paradijs. Toen waren de mensen nog zonder zonde. Adam, Eva. En toen kwam de duivel eraan en die zei tegen Eva, luister eens Eva, ik wil je iets vragen. En toen zei Eva, oh wat interessant dat u mij wat wilt vragen. Mogen jullie nou nergens van eten, mogen jullie nou helemaal niks van jullie God? En zei, nee, maar wij mogen gerust wel alleen maar die ene boom. Wat raar van God, één boom, en waarom mag dat nou niet? En zo begon de duivel dus te praten tegen Adam en Eva. En zo is de zonde in de wereld gekomen. Dat is begonnen in Genesis 3, in het paradijs. En daar hebben de mensen afscheid genomen van God. Want nu kom ik bij al die instrumenten, nou kom ik weer even terug waar ik mee bezig was. Nou is de duivel bezig met zijn leugens en met zijn verkeerde voorstellingen van zaken. En weet u wat wij nou allemaal van nature, hè, zoals we zitten, doen? We doen net als Eva er naar luister. En onwillekeurig gaan we denken dat hij wel een beetje gelijk heeft. En dat het eigenlijk, ja, een beetje vermoeiend is om naar dat woord van God te luisteren. En dat de Satan het beste met ons voor heeft. Dat merk je onder jongeren. Als de duivel bijvoorbeeld zegt, nou, je moet toch wel een beetje genieten van de wereld. Zullen we erom denken, jong en oud, als dat het enige is in ons leven, genieten van de wereld. Dat dat een zoet vergif is. Moet je niet doen hoor. Ja, maar mogen we dan bijvoorbeeld niet eens iets gezelligs doen, iets fijn? Dat mag zeker. De heer Jezus heeft zijn discipelen niet gezegd, nou moeten jullie niet meer eten, niet meer drinken. En zo heeft ze gewoon eten gegeven, drinken gegeven. De heer Jezus ging zelfs naar een bruiloft. En dat deed hij tekenen. Hij heeft op de fluit gespeeld. Alleen de mensen hebben niet gedanst. Nee, het is niet zo dat we door God verplicht worden om als een monnik of iets dergelijks te leven. Maar, weet u, waar we wel voor op moeten passen. Dat plezier, een vermaak en aardse dingen nummer 1 staan in ons leven. Dat het allerbelangrijkste wordt in ons leven. En dat we God niet meer nodig hebben. En dat we vergeten in onze Bijbels te lezen. En dat we ook niet meer bidden. En dat we eigenlijk leven los van God. En gemeente jong en oud. Daar komt veel meer voor dan we denken. Want de duivel, dat is zo'n listige geest. En die instrumenten, die worden er wat gemaakt. En ja, daar zouden we best bedroefd over mogen zijn. Die instrumenten, die vinden dus weerklank in ons hart. En nou wil ik nog zeggen, bij mijn eerste gedachte. Alle instrument dat tegen u bereid wordt. Wij geloven dat God door het wonder van de wedergeboorte, dus dat hij gaat wonen in een zondaarshart, dan worden je ogen voor al die dingen van de duivel geopend. En weet u, dan is een van de eerste dingen dat we zeggen, de zonde, dat is verschrikkelijk. Dat is een moordenaar. Dat sleept me mee naar het verderf. Al die ongehoorzaamheid aan God, dat maakt me schuldig voor God. Alle instrument dat tegen u bereidt. Gemeente jongen, al tegen u. Dan gaan we de pijn van de zonde en van al die listen van de Satan voelen en merken. En dan worden we daar bang voor. Dan willen we u met de alsjeblieft van verlossen. Kijk, we zitten hier nou samen te luisteren naar het woord van God. De Heere zegt, alle instrumenten dat tegen u bereid wordt. Die instrumenten die worden door de duivel gebruikt. Maar als we nou merken, dat gaat niet goed. Als de Heere door zijn geest in ons hart komt. Dan wordt een mens bedroefd. En zegt, staat dat echt in de Bijbel? Ja, dat staat nou echt in de Bijbel. Dat staat tot waarschuwing in de Bijbel. Dat staat ook tot aansporing in de Bijbel. Om die God te zoeken. En om die God nodig te hebben. Ik wil er eigenlijk dit mee zeggen. Dat als onze ogen ervoor open gaan. Alle instrumenten dat tegen u bereid wordt. Dan gaan we schrikken van onszelf. En dan worden we verschrikt van de zonde. Maar dan komt er ook een vraag. Dan komt er een vraag. Wie kan mij nou behouden? Hoe word ik nu verlost van die voortdurende invloed van de duivel en van die boosheid die er leeft in mijn hart? En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Want dan lees ik in de tweede plaats in onze tekst. Zal niet gelukken. Ik keer even terug naar die tekst. U ziet die ballingen daar in Jeruzalem. Die willen de tempel opbouwen. Die willen de muur van Jeruzalem opbouwen. Nou, er komen Samaritanen. Er komen allerlei lieden. En die proberen dat goede werk te verhinderen. Alle instrumenten tegen u bereid. Door leugens. Door allerlei verkeerde voorstellingen van zaken. Maar nou zegt de Heer al. Voordat ze erheen gaan. Wees niet bang, want het zal niet gelukken. Die instrumenten die zijn er wel. Die instrumenten die voelt u ook wel, maar ze bereiken hun doel niet. Die tempel wordt gebouwd en die muur die komt af. Nehemia bouwt een muur en Jozua en Zerubabel bouwen de tempel. En die tempel wordt gebouwd en die muur komt af. God zegt, kijk, ik zal ervoor zorgen dat ondanks alles dat werk van mij tot stand zal komen, ook in Jeruzalem. Dat was toen zo en dat is vandaag nog zo. Maar kijk, God bouwt hier in deze wereld zijn kerk, zijn gemeente. En dat gebouw van God dat bestaat uit levende stenen. He, dat zijn dus mensen, kinderen, ouderen, he, die door genade de Heer hebben liefgekregen. En dan bouwt God uit die levende stenen een gebouw. Een gebouw naar zijn vast bestek. En dat is een schare, zegt de Bijbel, die niemand tellen kan. En dan probeert natuurlijk de Satan dat op allerlei manieren te voorkomen. En dan staat hier in de Bijbel, en dat zegt God zelf, dat zal niet gelukken. Eén keer is de duivel gelukt, dat was in de zondeval, in het begin, Genesis 3. Daarna is de duivel voortgegaan en tenslotte heeft hij geprobeerd ook de grote bouwheer en de grote bouwmeester te doen struikelen. Dat was de Heer Jezus. En dat is hem niet gelukt, toen heeft hij het verloren. En nu bouwt de Heer zijn huis op dat ene fundament. Op dat fundament van Jezus Christus en die gekruisigd. Dit is dus een heilsbelofte. God belooft in deze wereld dat hij zal zorgen voor zijn kerk. En hoe het dan ook gaat in deze wereld en hoe lang de wereld ook staat, God zorgt voor zijn kerk. En alles wat er tegen ingaat en wat probeert die kerk te verwoesten, dat zal niet gelukken. Gemeente, even een opmerking tussendoor. Hebben Gods kinderen het dan altijd makkelijk? Is het een soort zeiltochtje door deze wereld? Nou, gemeente, dat is het dus niet. Nee. Het evangelie van de Bijbel, dat is niet een evangelie van gemakzucht en van mensen die als ware vanzelfsprekend natuurlijk naar de hemel gaan. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is een heerlijke boodschap van vrede, van zaligheid, van redding. En God wil omzien naar een verloren en een schuldig mens die het helemaal niet waard is dat God naar hem omziet. Het evangelie is de boodschap dat de Heer zegt tegen een vrouw die al 5 mannen heeft gehad. Vrouw, ik ben gekomen om jou te redden. Dat is het evangelie. Het Heer gedaan in Johannes 4, Samaritaanse vrouw. En dus die vrouw zo klein geworden, zo als ware verbroken. De Heer, ben je voor mij? Voor jou ben ik gekomen. Maar waar de Heer het evangelie verheerlijkt, daar komt er een enorme strijd. Dat staat keer op keer in de Bijbel. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. Strijd. De Heer Jezus zegt ook tegen de mensen, strijd om in te gaan. Dus dat genade en die stad die wordt niet als een soort rustig tochtje gebouwd. En dat leven der genade, dat is een heerlijk leven, maar het is ook een worstel, een strijdend leven. Dat kun je zien bijvoorbeeld in het leven van de Heer Jezus. De volmaakte mens, God zelf. Wat hebben ze met de Heer Jezus gedaan? Nou, ze hebben hem bespot. Ze hebben hem gegezeld. Ze hebben hem doodgeslagen, het kruis. Ze hebben hem veracht. En ze hebben hem ook verlaten. Zelfs zijn discipelen hebben hem nog verlaten. Hij bleef alleen over. Wat gebeurde er met de apostel Paulus? Een van de discipelen van de koning van de kerk. Nou, die hebben ze een paar keer gestenigd. Die hebben ze, terwijl hij die evangelieboodschap heeft gebracht, keer op keer belasterd. Een echte dienstknecht van God, die ontvangt laster. Die gaan ze belasteren. Ja, dan is die te zwaar, dan is die te licht. En voor die klopt die niet, en dit klopt niet, en dat klopt niet. Daar heeft de apostel Paulus ook een heleboel van ontvangen. Hij is omringd met valse broederen soms. En zo heeft de apostel Paulus zijn eigen zwakheid geleerd. Die man die strompelde soms over de aarde. En dan zei de Heer, moet nou nog langer. Hij zei, ja, het moet nog langer, Paulus. Je moet nog een poosje verder. Want ik heb nog een taak voor je. Ja, maar zwak, juist, het is, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Opdat het nou enkel genade is. Dus dat zal niet gelukken. Dat wijst erop dat er, als God die beloften gestand doet en waar maakt, dat dat natuurlijk niet gaat zonder strijd. Nee. Gods kinderen hebben een strijd tot aan de laatste ademtocht toe. Maar de uitkomst is wel zeker. En dan gaan we eens even naar die belofte kijken. Zal niet gelukken. En weet u, ik heb net al gezegd en ik wil dat nou weer eens even herhalen. Want dan gaan we eens even kijken naar de fundering, naar de gegrondheid van die belofte. Dat God nou voor zijn kerk zorgt. Gemeente, dat staat toch in het slot van dit hoofdstuk. Als u dat hele hoofdstuk 54 nog eens leest. En het gaat allemaal over die zorg van de Heer voor zijn kerk. Dan lees ik al in vers 1. Zegt de Heer aan het slot. Dan lees ik dat in vers 6 aan het slot weer opnieuw. Zegt uw God. En dan lees ik dat in vers 9 nog weer eens opnieuw. En dan lees ik het weer opnieuw in vers 10. Zegt de Heere, uw ontfermer. En hier aan het slot nog een keer. Spreek de Heere. Dus dat zegt God, dat zegt de Heere. Zal niet gelukken. Gemeente, in dat evangelie hebben wij niet te doen met mensenwoorden en met mensentaal. Hebben ook niet te doen met de woorden van Jesaja. En te doen met de woorden van God zelf. En God zegt, ik zorg voor mijn kerk. En wat er ook gebeurt, en hoe het verder in deze wereld ook gaat, ze zullen er komen. Even. Is dat nou niet heerlijk geweest? Zal niet gelukken. Gegrond in God zelf. In de drie-enige God. En dan moet ik nog iets zeggen. Zal niet gelukken. Ja, dat is wel erg voor de vijanden. Want die zullen allemaal één voor één verslagen worden. In het boek Openbaring, daar lezen we over de draak. En daar lezen we over de valse profeet. En daar lezen we over het beest uit de aarde. Ze worden één voor één geworpen in de poel die brandt van vuur en zulf. Dus daar rekent God mee af. Hoef je zelf niet te doen, dat doet God. Maar in de tweede plaats zal niet gelukken, dat betekent ook dat wat God zegt, dat heeft ook grote betekenis. En wat is dan die grote betekenis? Nou, daar hoef je dat hele hoofdstuk maar voor door te lezen. God heeft in zijn gunst, in zijn welbehagen, heil bereid voor degene die hem vrezen. Die zijn weg wel aanstelt, zegt de psalmdichter. Die zal ik mijn heil doen zien. En wat is dan dat heil? Wat is nu die grote genade die God in Christus schenkt? En als je dan de brief aan de Romeinen eens leest. En dan gaat het om dat geloof in Christus. Zal niet gelukken. En dan belooft de Heer aan zijn kerk en aan zijn kinderen. Hier in dit hoofdstuk en elke keer weer opnieuw in de Bijbel. Drie belangrijke dingen. In de eerste plaats, vrede met God. Hebben de engelen al gezongen bij de geboorte van de Heer Jezus. Vrede op aarde. En dat maakt de Heer ook waar, want de Heer Jezus zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Vrede met God, dat is zo diep en dat raakt zo het bestaan van Gods kinderen. Door de zonde leven ze in oorlog met God. En door genade En als de Heer het doorwerkt en dat zicht geeft op die persoon van de middelaar, dan komt er vrede in hun hart. Vrede met God en ook vrede met hun naast. In de tweede plaats, vernieuwing van het leven. Dat leert de apostel ook en dat volgt ook uit heel de Bijbel. De Heer vernieuwt zijn kinderen. Hij maakt ze aan het beeld van Christus gelijkvormig. O zoon, zingen we in de 10 geboden, maak ons uw beeld gelijk. Wat is een christen eigenlijk? Ja, misschien denkt u daar wel eens, wat is een christen eigenlijk? Zijn dat al de mensen van de kerk, of zijn dat al de mensen die in de Bijbel lezen, of... Op zich zou dat wel mooi zijn als dat natuurlijk zo wordt, maar dat is natuurlijk niet zo, dat zijn nog niet allemaal echte christenen. Wat is dan een christen? Nou, die is de zalving van Christus deelachtig, zegt onze Heidelberger. En in een christen, daar woont de Heilige Geest, en die vertoont het beeld van zijn meester. Dat is een christen. Een christen bijvoorbeeld, die roemt in de verdrukking. Die acht een ander uitnemender dan zichzelf. Die kent een leven waar de Heer Jezus over spreekt. Zo iemand achter mij wil komen, hij neemt zijn kruis dagelijks op en volgt mij. Die kent een leven waar de Heer van af weet. Waar de Heer laat blijken hoe verdrietig het ook is. Hoe moeilijk het soms ook is. Ik ben uw heil alleen. En gemeente, dat zijn nu die persoonlijke dingen. Soms 's nachts. Soms heel in de stilte, in de eenzaamheid. Maar God zorgt voor zijn kerk. En voor zijn kinderen. En alles wat er in stelling wordt gebracht, het zal niet gelukken. En de Heer geeft daarvan de ondervinding in het hart. En tenslotte nog iets. Niet gelukken. Oorspronkelijk betekent die stad wordt gebouwd. En dat grote godsgebouw met die levende stenen die komt er. En weet u wat de Heer aan zijn kinderen hier leert. En daar wijst ook het water van de doop op. Want dat wijst op het bloed van Christus. Dat nou straks. Wie weet hoe spoedig, dan gaan al Gods kinderen sterven, net als alle andere mensen. En dan komt de koning, en die haalt de kinderen één voor één op. Dan stuurt hij de engelen erop uit, en dan heten de engelen de zielen van Gods kinderen welkom in dat hemelse paleis. Bunyan zegt dat zo heerlijk in de christenreis. En dan tekent hij dat aan het einde van de christenreis. En dan ziet die christen dus heerlijkheid binnengaan. En dan zegt Bunyan, toen kwam in mijn hart een groot verlangen om daar te mogen zijn. Het is net als in het doopformulier. Dit leven dat niet anders is dan een gestadige dat om uwentwil getroost zouden verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus te verschijnen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Een belofte voor de kerk des Heeren. En dan gaan we eindigen en nog een enkel, ja, toepasselijk, onderwerpelijk noemen we dat dan, een beetje persoonlijk, subjectief woord. Misschien zegt u, ja, dat staat dan wel in de Bijbel. Ja, ik begrijp het niet. En bovendien, ik heb morgen mijn werk weer. Ik ben druk. En ja, nou ja, goed. Ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Dat is wel erg natuurlijk, hè. God zegt iets tegen ons en we zeggen gewoon, nou, daar kunnen wij niet veel mee. Daar hebben we nou niet zoveel aan, eerlijk gezegd. Dan zegt de Bijbel, ontwaakt, gij die slaapt, er staat op uit de doden. Misschien zegt u, ja, ik ben wel ernstig, ik ben wel serieus. Maar, ja, daar blijft het dan ook bij. Ben ik nou ook een kind van God? Nee, dan ben u geen kind van God. We zeggen het maar gewoon heel simpel, dat u het ook weet. Hè? De hemel is niet een plek voor serieuze mensen. Ja, maar je moet toch wel zeker als vrucht van Gods weg. Maar weet u, de hemel is een plek voor goddeloze mensen. Voor verloren mensen. Voor dwaze mensen. Want als God in ons leven komt, gemeente, dan krijgen we een helder en diep inzicht in onszelf. En dan brengt de Heer ons op de plek waar we zeggen, ik geloof dat ik de grootste zondaar van heel de wereld ben. Daar komt een zondaar echt terecht door als de Heilige Geest begint. Hij rust niet totdat hij op die plek is gekomen. En daar wordt een mens die hij is. En weet u wat nou het wonder en het geheim is? Daar op die plek, daar is iemand. Een hoofdletter. Daar staat nou de koning van de kerk. Daar vangt hij zondaren op. Nou laat ik het nou aan, daar brengt hij nou zondaren. Want het geheim van de genade is dat God verloren zondaren opraapt. En verloren zondaren houdt. En dan kom ik bij een derde opmerking. Alle instrument dat tegen u bereid is, zal niet gelukken. Hoe komt dat nou eigenlijk, gemeente? Nou, de hele hel heeft alle instrumenten die ze hadden in stelling gebracht toen de Heer Jezus als het lam Gods aan het kruis van Golgotha ging. Toen is er zo ontzettend door de Satan tekeer gegaan. Alle instrumenten zijn in stelling gebracht. En toen heeft de Heer Jezus na de 3-urige duisternis gezegd. Het is volbracht. Alle instrument zal niet gelukken. En waarom niet? Omdat de koning van de kerk in zijn diepste lijden de volle toorn van God heeft gedragen, de volle macht van de Satan heeft gevoeld. En daardoor zijn vernedering als overwinnaar uit de strijd is gekomen. Dat was al gezegd in Genesis 3. De verzenen worden vermorzeld, maar de Satans kop zal worden vermorzeld. En u zal alle instrumenten dat tegen u bereid wordt niet gelukken. Omdat de instrumenten van de vorst der duisternis niet hebben kunnen bereiken. De Christus is gevallen, integendeel. Hij kwam als overwinnaar uit de strijd. En weet u wat dan de hoop is van de kerk? Dat de enige toevlucht is voor een arm zondig mensenkind. Dat is deze heiland, dat is deze middelaar. U dan die gelooft, zegt Peter, is hij dierbaar. Echt, er is onder de hemel geen andere naam. Er is ook geen ander middel door welke wij moeten zalig worden. Heere, dat is Gods verbondsnaam. Dat is God in Christus, zegt de Heere. En met die God kunnen we het leven door en het leven uit. Kunnen we ook de eeuwigheid binnengaan. En zal eenmaal de lofzang tenslotte zijn. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Slotzang gemeente 22 vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. En wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.